Goedenavond iedereen en welkom. We horen vandaag de lezing over Hitomi Kanehara, slangen en piercings van Luc van Houten. Ik ga Luc even introduceren. Luc van Houten heeft hier in Gent gestudeerd, heeft dan ook hier zijn doctoraat behaald, is vrij lang in Japan geweest, in Tokio, voor toch een tijdje. En is dan terug naar België gekomen om hier dan vooral als vertaler van literaire werken te werken. En iedereen die zo'n beetje kennis heeft van Japanse literatuur, niet maar aan de universiteit, maar sowieso, die Murakami heeft gelezen, Oe Kenzaburo en dergelijke, die kent natuurlijk Luc van Houten als een van de weinige en vooral als een van de beste vertalers van Japanse literatuur naar het Nederlands. Er zijn verschillende boeken verschenen. Hij heeft ook nog de Filter Vertaalprijs gekregen vorig jaar, als ik me niet vergis.
Ja,
voor jouw collectie. Ik zie ze ook hier liggen. Liefdesdood in Kamada, echt aanbevolen. Het is een fantastisch boek met mooie verhalen doorheen de Japanse literatuur. Zeer, zeer mooi. Maar bovendien ben je ook nog heb je zeer veel kennis over Japanse film en bent ook daarmee nog altijd, denk ik, intensief bezig, ook op een wetenschappelijke manier. Je hebt hier voor slangen en piercings gekozen, wat ik persoonlijk een fantastische keuze vind. We hebben dat zelf bij ons nog met studenten vertaald, toen het uitkwam en het zeer populair was. Maar je zei zelf, het is vrij heavy en ook voor onze studenten was het nog een beetje te seksueel getint en ook voor mij was het een beetje te duidelijk om dat dan met studenten te vertalen. Maar ik kijk er naar uit, naar jouw lezing en okay. The floor is yours.
Ja. Ga me zetten. Toen ik werd gevraagd om een lezing te geven in deze reeks over literatuur en seksualiteit, dacht ik, dat is wat Japan betreft geen probleem. Aan seks geen gebrek in de Japanse literatuur, al van oudsher niet. Maar ik kwam wel een beetje in de problemen door twee bijkomende voorwaarden die werden gesteld. Ik moest namelijk een boek kiezen dat recenter was dan 1980. En het moest in het Nederlands vertaald zijn, als het even kon. En dat maakte de keus minder evident. Niet zozeer vanwege een gebrek aan seks in de Japanse literatuur na 1980, die is er voldoende. Wel door het geringe aantal Nederlandse vertalingen van Japanse literatuur. Dus ik heb zelf een tiental romans vertaald uit die periode, dus na 1980 tot nu. Maar in geen daarvan speelt eigenlijk seks een prominente of een thematische rol. Het is hooguit een bijrol, zoals in de boeken van Murakami die ik heb vertaald. Nu heb ik wel een boek vertaald waarin seks, of althans de beschrijving van seks, opvallend afwezig is. En dat is de roman De Tas van de Leraar van Hiromi Kawakami. Een roman uit 2001 die ik vertaald heb in 2009. Het gaat over een vrouw van rond de 40 die na al die jaren toevallig in een kroeg haar oud-leraar Japans weer tegen het lijf loopt. En er ontstaat een voorzichtige toenadering tussen die twee die uitmondt uiteindelijk in een liefdesrelatie. Dat gebeurt allemaal heel schoorvoetend en ook de beschrijvingen zijn heel zedig en hooguit suggestief. Dus zulke Japanse literatuur, voor alle duidelijkheid, bestaat ook. Want ik wil hier meteen ook even benadrukken dat Japanse literatuur, net als de Japanse samenleving trouwens, heel divers is. In tegenstelling tot wat sommigen daarover willen laten geloven of beweren. Eén boek, dit boek, is met andere woorden niet representatief voor de rest van de Japanse literatuur. Hedendaags of premodern. In de westerse media heb je vaak, als er al aandacht is voor Japan, want het is sowieso al weinig, gaat het doorgaans heel veralgemenend over de Japanners. Als het dan één homogene groep is, die zich allemaal hetzelfde gedragen. Dat leidt soms tot absurde toestanden. Als je eigenlijk kijkt naar de afgelopen maanden en jaren. Als er dan iets over Japan geschreven wordt, is het vaak enerzijds artikels met grote kop. Japanners hebben geen seks meer. Seksloze Japanners. Anderzijds heb je berichten over de oversekste, de seksueel geobsedeerde Japanners. Maar het is altijd de Japanners. Die seksuele perversies, dat gaat dan over een manga, de stripverhalen met verkrachtingsscènes à volonté, die dan ook nog eens open en bloot worden gelezen in de trein, lees je dan. Of automaten waar je gebruikte en ongewassen slipjes van tienermeisjes kan kopen. Of de tienermeisjes zelf die tegen betaling met veel oudere mannen thee gaan drinken. Daarover vind je allemaal berichten genoeg. Maar hoe representatief dat dan is voor tienermeisjes of Japanners in het algemeen, die nuance wordt meestal niet aangebracht. Dus ik breng ze hierbij zelf al aan. Dus de Japanse maatschappij is heel divers, de Japanse literatuur is heel divers. Het gaat over een heel breed palet. In die bloemlezing die ik heb samengesteld met verhalen, auteurs van de afgelopen eeuw, zo'n beetje. Er zitten wel een paar korte verhalen die rond een seksueel thema draaien. Daarover ga ik het later, straks nog een beetje hebben. Maar qua romans was de keuze eigenlijk vrij beperkt. Als het dan over expliciet moest gaan. Er is een boek, Yakuza Dochter, van een zekere Shoko Tendo. Shoko Tendo, de tweede daar. Dat is een boek uit 2004. Er is een Nederlandse vertaling van verschenen in 2008. Dat zijn de memoires. De titel zegt het al, van de dochter van een Yakuza-baas. Dat is de Japanse maffia. Die het nogal zwaar te verduren krijgt tijdens haar jonge jaren, ook op seksueel gebied. Maar dat boek is in het Nederlands vertaald via een Engelse vertaling. En als vertaler ben ik daar heel gevoelig voor. Niet alleen omdat zo werk wordt afgenomen van mezelf en mijn collega's, maar vooral ook omdat natuurlijk, als er één ding is waarover iedereen het eens kan zijn, is dat een vertaling van een vertaling meestal nog extra fouten oplevert, zeker als die vertaling dan gedaan wordt door iemand die de oorspronkelijke cultuur van het origineel niet echt goed kent. En Engelse vertalingen zijn sowieso vaak heel onbetrouwbaar. Dus fouten worden enerzijds overgenomen en er worden dan nog nieuwe fouten bijgemaakt. Dat is één reden waarom ik dat boek dan niet wilde nemen, maar ook omdat het dus eigenlijk een jaar later verscheen in Japan dan het boek dat ik dan wel gekozen heb, dus Slangen en Piercings van Hitomi Kanahara. In het Japans Hebi ni Pias, zoals je daar kunt zien staan. Dat verscheen dus in 2003. De vertaling, zoals ik ook daarop geschreven heb, is van Paul Wijsman uit 2006. Paul Wijsman is iemand die, is een Japanoloog uit Leiden, die voornamelijk zich heeft bezighouden, en ik denk dat hij het nog altijd doet, met de Oost-Aziatische Bibliotheek aan de Universiteit van Leiden. Maar hij heeft in de jaren 80 wel sporadisch een paar korte verhalen, onder andere van Abe Kobo, vertaald. En hij had een jaar of 10 geleden een tienerdochter die half Japans was en die helemaal weg was van dat boek, dat toen heel populair was in Japan, en die zei, papa, dat moet je vertalen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Trouwens, ter illustratie, in het Engels heet dat boek, is de vertaling Snakes and Earrings. Earrings in plaats van piercings. Wat er ook al op wijst, en daar kan ik straks ook nog even op terugkomen, dat er vaak in Amerika met name nogal preuts gedaan wordt en uit commerciële overwegingen een en ander wordt afgezwakt. Daar kan ik zelf heel goed van meespreken. Toen ik het boek Dans, 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 de roman van Haruki Murakami vertaalde, nam ik er op een bepaald moment ook eens de Engelse vertaling bij en kwam tot verbijsterende constataties dat er een heleboel seks uit dat boek was verdwenen. En dat was dus ook louter en alleen uit morele overwegingen. Vandaar dus, pas op met Engelse vertalingen. Kanehara heeft ondertussen een boek of 10 uit, maar dit was haar debuutroman. Het is trouwens ook het enige boek van Kanehara dat in het Nederlands is vertaald. In het Engels heb je ook nog de roman Autofiction. Maar echt doorgebroken is ze buiten Japan toch niet. Al woonde ze zelf wel een poosje in Parijs, heb ik me laten vertellen. Maar haar werk in vertaling is dus beperkt gebleven, voornamelijk tot dit boek. Zeker in het Nederlands. De reacties op die vertaling waren gemengd. Uitgevers benadrukten al meteen het chockerende aspect van het boek. Op de omslag van de Nederlandse vertaling staat... Slangen en piercings is erg gewelddadig. Dat is een recensie van NRC Handelblad. Nee, het is een chockerend verhaal over genot en pijn, licht en duisternis, liefde en haat. Dus het woord chockerend wordt als een soort verkoopargument gebruikt door de uitgever zelf. Nu, sommige lezers, als je een beetje receptieonderzoek doet, ook op het internet naar fora en dergelijke van lezers, sommigen vinden het echt chockerend, anderen vragen zich af van, wat is daar nu zo chockerend aan? We hebben al veel erger gelezen en het is het zoveelste tienermeisje dat zo'n beetje bezig is over hoe lastig ze het allemaal heeft in het leven. En zo. Dus gemengde reacties. Maar in elk geval, in Japan zelf zorgden slangen en piercings voor heel wat ophef toen het verscheen in 2003. En dan vooral toen het de Akutagawa-prijs won. Hitomi Kanehara, ze is nu 33, dus toen was ze pas 20. En ze won de Akutagawa-prijs samen met Risa Wataya, en die was pas 19. Dus allebei waren ze de jongste winnaars ooit van die prijs. Nu, de Akutagawa-prijs, moet u weten, is de literaire prijs die in Japan de grootste media-aandacht krijgt. Op de omslag van de uitgever van het boek staat dat het de belangrijkste literaire prijs is in Japan. Dat is niet helemaal waar, maar hij krijgt zeker de meeste media-aandacht. Waarom? Omdat hij wordt uitgereikt aan veelbelovende auteurs. Dus daarom is het ook makkelijk om een soort hype te creëren naar aanleiding van die prijs. De prijs is vernoemd naar de auteur Ryunosuke Akutagawa, die trouwens in het boek wordt vernoemd. Eventjes. Akutagawa leefde van 1892 tot 1927, dus niet erg lang. Hij heeft op vrij jonge leeftijd zelfmoord gepleegd. Zijn prijs is verbonden aan de nieuwste reizende sterren van het literaire firmament in Japan, zeg maar. Kanehara en Wataya waren dus de jongste laureaten ooit en bovendien dus vrouwelijk. En dat werd dan wel gezien als een teken destijds. Een nieuwe generatie vrouwen stond op in de literatuur. Van de twee kreeg Kanehara de meeste media-aandacht. Dat had waarschijnlijk ook wel iets te maken met haar looks. Ze zag er niet onaardig uit, zullen we maar zeggen. Dus ze kreeg heel veel pers-aandacht. Maar dat had natuurlijk ook wel met de inhoud van haar boek te maken, zeer zeker. Die werd in Japan, althans ook in bepaalde kringen, als opzien, chockerend, immoreel ervaren. Zometeen ga ik nog dieper in op de historische achtergrond een beetje van seks en moraal in Japan, of in de Japanse literatuur. Maar hier ging het dus om een verhaal van over een promiscu en nihilistisch tienermeisje, dat werd geschreven door een tienermeisje zelf en zo bleek vrij autobiografisch was. En dat zorgde op zich voor de nodige deining. Het boek verkocht 1 miljoen exemplaren, dus een enorme bestseller. En het werd ook verfilmd door Yukio Ninagawa in 2008. Ik weet niet in hoeverre jullie het boek hebben gelezen van tevoren, maar zo niet in het kort even waar het over gaat. Het is een vrij korte roman, u ziet het, is een dun boekje, 119 pagina's maar in het Nederlands. Maar iets langer dan een novelle, dat is niet ongebruikelijk in Japan en ook wel toepasselijk voor de Akutagawa-prijs, want Akutagawa zelf schreef ook nooit verhalen die langer dan een novelle waren, meestal korte verhalen. Als u hem ergens van kent, dan waarschijnlijk van Rashomon. En dat kent u dan waarschijnlijk eerder van de film van Akira Kurosawa, want dat is een beetje zijn doorbraakfilm buiten Japan geweest. Maar goed. Het ik-personage in het boek is het tienermeisje Louis. niet vernoemd naar de Franse koningen, maar naar Louis Vuitton, dus het merk van handtassen en andere modeaccessoires. Ze krijgt meermaals het commentaar dat ze een Barbie girl is, hè, in het boek. Wat moet je zich daarbij voorstellen? Zoiets. Dat refereert uiteraard aan Barbie, de pop. Hè. En dat was op een bepaald moment, rond de periode dat het boek geschreven is met name, een modetrend die geassocieerd werd met de wijk Shibuya in Tokio en het aanpalende Harajuku, dus een beetje het mekka van de jeugdcultuur en de street fashion. Die look was dus erg in zo'n 10, 15 jaar geleden. Nu lijkt dat alweer een beetje over. Het was op zich ook een uitloper van een eerdere trend in de jaren 90 van de, wat ze noemden, de Yamamba en ook de Ganguro, die hier zit. Je ziet dus de variant, die hebben heel donker geschminkte gezichten. Yamamba refereert aan, is een woord eigenlijk voor een uit de Japanse mythologie, een heksen die in de bergen azen op jonge mannen. Dus als er een reizende jonge man door de bergen trekt, proberen ze die te pakken te krijgen en eten hem letterlijk met huid en haar op. En die look werd er een beetje gekopieerd door de jonge meisjes in Shibuya. Dan de Ganguro, dan de Barbies, en zo ging het maar door. Dus Louis ziet er ook zo'n beetje als een Barbie girl uit, alhoewel ze zelf beweert dat ze het niet is. En ze leert dus aan het begin van het verhaal, zij vertelt, het wordt verhaal dus verteld vanuit haar perspectief, hoe ze kennis heeft gemaakt met een jongen, Amma, die zelf zegt dat die naam komt van Amadeus, maar dat blijkt toch een beetje gelogen achteraf. Dat is een punker die letterlijk een gespleten tong heeft. En in het begin van het boek wordt vrij gedetailleerd uitgelegd hoe hij door een steeds grotere piercing in zijn tong aan te brengen, uiteindelijk dus zijn tong helemaal kon splijten. Via die Amma leert Louis ook een zekere Shiba kennen, dat is een tatoeëerder, een uitbater van een punkshop. En de drie krijgen een soort driehoeksverhouding, althans in de zin dat dus het meisje een seksuele relatie heeft met beide mannen. Amma, de punker, is haar vriendje, zullen we maar zeggen, bij wie ze gaat inwonen en met wie ze min of meer een conventionele seksuele relatie heeft. Met Shiba, de tatoeëerder echter, gaat het, zonder dat Amma daar iets van af weet, om een SM-verhouding, waarbij, voor alle duidelijkheid, Shiba, de tatoeëerder, de sadist is en het meisje de masochist. Wat meteen opvalt in het boek, is hoe dat allemaal voorgesteld wordt als heel vanzelfsprekend. Zeker in de eerste helft komen gewetensproblemen nauwelijks aan de orde. Het is pas na de dramatische gebeurtenissen aan het eind dat Louis het meisje dus stilstaat bij de oppervlakkigheid van haar relaties en haar leven. Om dat wat aanschouwelijker te maken, kunnen we naar de trailer kijken van de film.
Oh,
Goed, dus sfeerschepping. De film is merkwaardig genoeg geregisseerd door een man van ongeveer 75, die zich dan blijkbaar heeft ingeleefd in die wereld. We gaan dus even het boek erbij nemen en een aantal relevante passages nader bekijken rond het thema van de seksualiteit en liefdes en relaties. Nemen we daar voor de handigheid dan ook maar bij. Ik begin bij pagina 11 eigenlijk, waarbij een alinea begint met de dag dat ik Amma ontmoette, dus de eerste ontmoeting. Raakten we enthousiast aan de praat over split tongues en nam Amma me mee naar zijn huis. Bij hem thuis krijg je dan een regeltje of 10 uitleg over hoe Amma foto's toont van hoe hij uiteindelijk zijn tong heeft gespleten. En ze zegt, ik snapte zelf niet waarom ik hier zo opgewonden van werd. Daarna sliep ik met Amma. Einde alinea, einde van die scène. Dus heel casual. Hè? De dag dat ze hem leert kennen, ze gaat bij hem thuis, daarna sliep ik met hem. Verder wordt er niet op ingegaan, heel vanzelfsprekend. Op pagina 14, even verder, heeft ze dan die Shiba, die tatoeëerder, leren kennen. En die zet haar een tongpiercing voor het eerst. Hier komt hij, zei hij zacht. En hij haalde met zijn vinger de trekker over. Die stem deed me fantaseren over een neukende Shiba. Zou hij tijdens de seks ook met zo'n zachte stem het start zijn geven? Tegelijk met het geluid, dat net klonk als het schot van een pistool, ging er een rilling door mijn hele lichaam. Het was heftiger dan een orgasme. Ik kreeg er tippen van en een korte schok trok door mijn lichaam. Ik spande mijn maag en tegelijkertijd op een of andere manier ook mijn vagina. Mijn onderlichaam raakte verlamd alsof ik ecstasy had geslikt. Hier krijgen we al een eerste indicatie van de associatie van pijn met seksueel plezier. En ook, het laatste zinnetje, alsof ik ecstasy had geslikt. Daarmee begrijpen we ook dat het meisje wel degelijk ook ervaring heeft met drugs. Ze weet wat ecstasy is en hoe dat voelt. Pagina 21 wordt een en ander dan al wat explicieter, de seksuele relatie met Amma. Toen we in Amma's kamer aankwamen, gaf hij me een ongelooflijk lange tongzoen, waarbij hij rondjes draaide met zijn slangentong over mijn piercing. De pijn die me tot diep in mijn lichaam deed beven, begon plezierig aan te voelen. Weer, associatie pijn en plezier. Terwijl ik seks met Amma had, deed ik mijn ogen dicht en dacht aan Shiba. Ze denkt aan een andere man terwijl ze seks heeft met haar officiële vriendje. Even later zegt Amma, kan ik komen? Zijn rauwe stem klonk door de ruimte. Ik opende mijn ogen een beetje en knikte licht. Zodra Amma zich had teruggetrokken, spoot hij alles op mijn schaamhaar. Niet weer. Hallo, ik zei toch dat je op mijn buik moest spuiten? Sorry, mijn timing was niet zo goed, verontschuldigde Amma zich en hij gaf me wat tissues. Hij komt altijd klaar op mijn schaamgedeelte. Ik vind het heel vervelend dat mijn haar dan zo hard wordt. Ik wil gewoon heerlijk nagenieten en in slaap vallen, maar door zijn gestuntel moet ik altijd gaan douchen. Als je niet op mijn buik kunt spuiten, gebruik dan een condoom. Amma boog zijn hoofd naar beneden en verontschuldigde zich nog eens. Ik veegde het sperma met een tissue weg en stond op. Ga je douchen? Amma's stem klonk zo eenzaam dat ik bleef staan. Ja, mag ik er ook bij? Ik wilde haast zeggen dat ik het goed vond. Maar toen ik het trieste gezicht van de geheel naakte Amma zag, vond ik het belachelijk. Ik wil niet met z'n tweeën in zo'n kleine douche. Ook een passage waar we een en ander kunnen over opsteken. Eén van voorbehoedsmiddelen is niet echt sprake. Dat is wel enigszins te verklaren. Er is wel een halfslachtige aansporing om een condoom te gebruiken, maar niet echt aandringen natuurlijk. De pil is in Japan pas legaal geworden in 1999. Dus maar 4 jaar voor dit boek verscheen. Daarvoor was het eigenlijk alleen verkrijgbaar op speciaal medisch voorschrift in ja, gevallen waar het nodig was, wat dat dan ook mogen zijn. Dus dat was, ik ga er niet te diep op ingaan, maar het was inderdaad zo dat alleen mensen die zo... Ik kende een Japanse vrouw die in een apotheek werkte en die kon wel aan de pil geraken, maar voor normale vrouwen was het niet evident. U weet hoe jongens zijn, condooms gebruiken doen ze ook niet graag. Dus heel vaak was het zingen voor het zingen de kerk uit de meest beproefde methode. En de pil is nog altijd niet echt ingeburgerd in Japan. Zeker niet toen het boek werd geschreven. Dus dat zie je ook duidelijk in deze passage. Verder, het feit dat ze niet wil dat hij samen met haar in de douche komt, dat ook op... seks is wel oké, maar de intimiteit is niet echt gewenst. Alhoewel dat er toch langzamerhand insluipt, want even later lezen we dan... Amma greep naar mijn borsten en nam een tepel in zijn mond. Hij vond dit heerlijk en deed het dan ook altijd bij het voor- en naspel. Amma's gelukzalige gezicht leek op dat van een baby en wekte een moedergevoel in me op. Toen ik zijn lichaam streelde, keek hij me met een gelukkige glimlach aan. Toen ik hem zo zag, voelde ik me ook tevreden. Voor een punker was hij wel een rustgevend type. Onbegrijpelijke jongen, die Amma. Dus er komt toch stilaan een soort genegenheid aan te passen, met de nadruk op een soort... Voor het overige, en dat zal ook later nog duidelijker blijken, weten ze eigenlijk heel weinig van elkaar ook. Ze denken ook de hele tijd dat ze ouder zijn. Pas op pagina 32 ontdekken ze dat ze, komen ze te weten van elkaar dat ze allebei nog minderjarig zijn, wat in Japan betekent 20 of minder. Maar zijn echte leeftijd komt ze pas helemaal op het eind van het verhaal te weten. Dan komen we naar een cruciale passage vanaf pagina 40 tot 44, dus een passage van 5 pagina's, uitgebreid, waarbij ze voor het eerst seks heeft met Shiba, met de tatoeëerder, nadat hij haar een eerste keer, want ze laat bij hem een tatoeage doen, na een eerste sessie, hebben ze dus seks, en dat is dus duidelijk SM. Eerst gebeurt dat oraal. Shiba vraagt ook tijdens die hele sessie bijvoorbeeld, hoe neukt Amma je? Dus hij vraagt hoe haar vriendje met haar neukt. Zij antwoordt gewoon, normaal. Shiba haalde zijn schouders op. Hij trok de riem uit zijn broek en bond mijn polsen van achteren vast. Vind je dat bevredigend? Normale seks bedoeld. Ja hoor, ik kom al klaar met normale seks. Wat? Je denkt zeker dat ik niet klaar kan komen met normale seks. Kun je dat dan wel? Nee, dat verbaast me niks. Je bent ook zo'n ongelofelijke sadist. Maar ik kan wel klaarkomen met mannen. Zelf vind ik dat ik qua klaarkomen een behoorlijk groot bereik heb. Shiba lachte. Door deze woorden doemden er voor mijn geestesoog beelden op van Amma en Shiba die aan het neuken waren. Het zou er wel eens heel mooi uit kunnen zien. Hier hebben we ook hints naar een verwijzing naar de biseksualiteit van die Shiba. Ook dat, zonder dat het voor dat meisje chockerend of raar overkomt. Dat is voor haar blijkt dat heel normaal te zijn. Ze zegt ook tijdens die passage, ik krimp altijd in elkaar als ik met een sadist seks heb, omdat ik niet weet wat hij met me gaat doen. Dus hier komen we ook te weten dat ze eigenlijk al vroegere ervaringen heeft met dit soort seksuele handelingen, SM-handelingen. Maar ze heeft wel grenzen. Klisma's en speeltjes vind ik best. Ook slaan en anale seks zijn geen probleem. Maar wat ik niet wil zien is bloed. Iemand had in zijn klein glazen flesje in mijn vagina gestoken en wilde het vervolgens met een hamer kapot slaan. Verder haat ik mensen die met naalden steken. Dus ze heeft wel degelijk haar grenzen. En ook in die relatie met Shiba behoudt ze wel de controle en beslist zij wanneer wel en wanneer niet. Achteraf heeft ze ook geen gewetensproblemen met het feit dat ze haar vriendje bedriegt. Hè. Maar ze geeft wel te kennen dat ze een beetje bang is Ze zegt, ik vroeg me af of Amma mij net als die gangster in elkaar zou slaan als hij erachter kwam dat ik met Shiba had geneukt. Dus dat is haar enige bezorgdheid, hè? Dat hij boos zou worden. Zelf heeft ze er geen problemen mee. Die gangster, dat verwijst naar een passage eerder, waarbij Amma en Louis op straat liepen in Shibuya. En ze lastiggevallen worden door twee kerels. Dus, en Amma slaat die in elkaar en laat een van hen voor dood achter. Dat blijkt een belangrijk incident te zijn, want achteraf komt ze dan via de media te weten dat er iemand dood op straat is gevonden. En ze vermoedt dat dat om die kerel gaat en dat Amma die dus echt doodgeslagen heeft. Daarom probeert ze hem dan, en dan komt ook weer meer haar bezorgdheid en haar genegenheid tot uiting. Ze probeert hem dus uit handen van de politie te houden. Ze vertelt hem ook niet over dat nieuwsbericht. Ze verzwijgt dat voor hem. En ze verft dus zijn haar, dat eerst roze was, in een andere kleur. Zodat hij minder opvalt. Want in het nieuwsbericht stond dat de vermoedelijke moordenaar rood haar had. Amma wordt ook enigszins jaloers wel, wanneer hij op een bepaald moment merkt dat, of hoort aan de telefoon, dat Louis als bijjob gastvrouw is. Het woord in de Nederlandse vertaling is gastvrouw. In het Japans is dat companion, van het Engelse companion. Je hebt ook het woord hostess, het Engelse woord hostess, dat in het Japans gebruikt wordt voor vrouwen die mannen gezelschap houden, zonder dat dat in principe hoeft te betekenen dat daar ook een seksuele dienstverlening aan te pas komt. En zij verzekert hem ook dat dat bij haar het geval is, dat het puur is voor het geld dat ze bepaalde gezelschap aanbiedt. Op pagina 74, en we gaan dan al naar de tweede helft van het boek, heeft ze opnieuw na zo'n tatoeagesessie seks met Shiba. En zij vraagt op een bepaald moment, kreeg je zin om mij te vermoorden? Ja, daarom probeerde ik me te concentreren op het tatoeëren, zegt Shiba. Ik bleef liggen, reikte naar de asbak en tikte mijn sigaret af. Kleine vlokjes dwarrelden naast de asbak. Maar als je ooit dood wilt, laat mij je dan vermoorden. Shiba legde zijn hand op mijn nek. Hij beantwoordde mijn lach met een grijns. Mag ik je dode lichaam neuken, vroeg hij. Het maakt me niet uit wat er gebeurt als ik dood ben. Dus hier zelfs al een soort hint naar mogelijke necrofilie, maar ook een soort verwijzing naar al een voorspelling naar wat er later in het verhaal gaat gebeuren en naar een soort moordzucht die in Shiba zit. Bij Amma gaat het helemaal de andere kant op. Die, op een bepaald moment als ze weer eens op straat lopen, omhelst hij haar, verstevigde zijn omhelzing zodat ik het benauwd kreeg. Sorry hoor, maar ik denk dat je wel weet dat ik van je hou. Dus hij spreekt echt wel zijn liefde op een bepaald moment uit voor haar. Maar dan geeft zij haar kijk op relaties. Bezit. Ik vind het een mooi woord. Ik heb de neiging me dingen toe te eigenen die ik lief heb. Maar het woord bezit heeft ook iets droevigs. Iets wat je eenmaal in handen hebt, wat helemaal van jezelf is geworden, dat wordt zo vanzelfsprekend. Dan zijn de opwindingen en het verlangen dat je had, voordat het van jou werd, er niet meer. Als je die kleren of die tas die je ontzettend graag wilde, eenmaal hebt gekocht, dan zijn ze van jou. Meteen degradeert zoiets dan tot een deel van je collectie. Je draagt het 2 of 3 keer en dan is de nieuwigheid eraf. Zou het ook niet zo zijn in een huwelijk, wanneer mensen elkaar bezitten? Eigenlijk worden mannen, ook als je niet getrouwd bent, als je een lange relatie met hen hebt, bezitterig. Je geeft een vis die je eenmaal hebt gevangen toch geen voer meer. Maar als er weer geen voer meer is, dan heeft de vis enkel en alleen de keus om of te sterven of te vluchten. Bezit is echt ongelooflijk vervelend. Toch wil de mens een ander mens of een ding bezitten. Alle mensen verenigen zowel iets masochistisch als iets sadistisch in zich. Dus dat is haar kijk op relaties. Nu, nog een zinnetje even verderop. Is, voor ik Amma leerde kennen, was ik altijd bereid geweest om mijn lichaam te verkopen om in leven te blijven. Dus hier komen we ook te meten dat ze wel degelijk vroeger al voor geld seks heeft gehad met mannen. Mijn leven bestond nu uit niets meer dan slapen en eten. Ik kan beter doodgaan als het leven niet meer is dan me geven aan stinkende mannen van middelbare leeftijd. Wat zou beter voor de gezondheid zijn? Werken als hoer om in leven te blijven of, als het alleen maar daarop neerkomt, te sterven? Dat laatste leek me gezonder. Maar wat is er gezond aan doodgaan? Dan toch maar het eerste. Ze zeggen dat vrouwen die seksueel actief zijn er gezonder uitzien. Niet dat het me veel kon schelen of ik er gezond uitzag. Op dat moment eet ze bijna niet meer, ze drinkt alleen nog heel veel. Dus ze verloedert, zien haar ogen, waar Amma zich ook zorgen over maakt. Die passage verwijst ook naar het fenomeen van Enjo Kosai, wat je zou kunnen vertalen als wederzijdse dienstverlening. Dat was ook sinds midden-jaren 90 een hot topic in de Japanse media. Tienermeisjes die zich dus gewoon dienstverlening deden, hè, maar dan ook in de seksuele zin voor oudere mannen. Dat was zo het gerucht dat, ik weet niet meer hoeveel procent, maar de helft of meer van de tienermeisjes die in Shibuya rondliepen zich daarmee bezig hielden. Er werd heel veel over gepalaverd in de Japanse media. Shiba doet haar dan een huwelijksaanzoek, zowaar, ondanks alle sadisme. Zou je niet met me willen trouwen, vroeg Shiba na de seks. Was dat waar je me over wilde spreken? Ja, Amma is niet iemand voor wie jij de verantwoordelijkheid kunt dragen. En andersom, jullie passen gewoon niet bij elkaar. Moet ik daarom met jou trouwen? Nou nee, daarom niet speciaal. Dat heeft er niets mee te maken. Ik wil gewoon trouwen, zegt Shiba. Goed, dat is dan zijn mening. Wel een zeer vaag aanzoek, zegt zij. Amma verdwijnt dan. Op een dag komt niet meer terug van zijn werk. En dan realiseert ze zich dat ze niet eens zijn naam kent, dat ze ook niet weet waar hij werkt, dat ze eigenlijk nooit over persoonlijke dingen met hem heeft gepraat. Op dat moment nemen haar anorexia-neigingen nog meer toe en verliest ze ook haar seksuele lust. Dus zodra Amma verdwijnt, stopt ook haar seksuele relatie met Shiba. En ze toont een soort berouw, dus over het feit dat ze niet wat normalere gesprekken met hem heeft gehad, over familie bijvoorbeeld, zegt ze, om hem toch een beetje te leren kennen. Met Shiba gaat ze die gesprekken dan naar het einde van het boek wel voeren. Die vraagt dan bijvoorbeeld of ze ouders heeft. Hè? En zij zegt alweer heel nonchalant, ik word altijd gezien als een wees, maar ik heb echt ouders. Ik geloof dat ze nu in Saitama wonen. Waarom denken mensen altijd dat ik een wees ben? Mijn ouders zijn gezond en op dit moment zijn er ook geen problemen in de familie. Ze gelooft dat haar ouders in Saitama wonen. Met andere woorden, ze heeft er al zeker een tijdje geen contact meer mee. Maar volgens haar zijn er geen problemen in de familie. Dus voor haar is het ook doodnormaal dat zij als tiener totaal geen contact meer heeft met haar ouders. Tot slot, een laatste passage die ik wil aanhalen. Tijdens dat gevecht met die gangster, hè, waarbij Amma dus die gangster heeft neergeslagen, heeft hij die gangster twee tanden uit zijn mond gemept. En heeft die tanden aan haar gegeven als bewijs van zijn liefde, zei hij. En die tanden heeft ze altijd bijgehouden in haar handtas. En op het einde van het boek haalt ze die tanden weer tevoorschijn. Ik begon steeds meer naar deze tanden te kijken, sinds Amma bij me weg was. Altijd als ik de tanden weer in het uitje stopte, bekroop me een gevoel van wanhoop. Zou ik Amma vergeten als ik niet meer naar deze tanden zou kijken? Ik stopte ze weg in de etui. Maar dan haalt ze opnieuw boven, twee pagina's later. Toen Shiba diep in slaap was, liep ik de woonkamer in om een biertje te drinken. Ik keek weer naar het bewijs van liefde dat ik van Amma had gekregen. Ik wikkelde de twee tanden in een stuk vinyl en een handdoek en verpulverde ze met de hamer. Het doffe gekraak deed me huiveren. Toen ze tot poeder waren vermalen, strooide ik dat in mijn mond en spoelde het weg met bier. Ik proefde alleen het bier. Amma's bewijs van liefde werd opgenomen in mijn lichaam en werd een deel van mij. Dat deed me denken aan die serie die vroeger bestond, Liefde is. Ik weet niet of u dat nog iets zegt. Het was zo'n hele serie met tekeningen, Liefde is, en dan wordt gezegd, ja, de was voor hem doen, of liefde is dit, of liefde is dat. Altijd zo één zinnetje, wat liefde betekent voor twee mensen. Dus liefde is tanden verpulveren en ze samen met bier naar binnen slikken. Dat is haar daad van liefde dan naar hem toe, posthum. Er was, Amma blijkt dus wel degelijk vermoord, niet alleen vermoord, maar eerst ook nog anaal verkracht. En ze begint te vermoeden dat misschien Sheba hem wel heeft vermoord. Maar dat komt zij niet te weten, dat komen wij als lezer ook niet te weten. Maar ze zegt wel, ze zegt ook al, het doet er eigenlijk niet meer toe. En ze zet haar relatie met Sheba gewoon voort, ondanks die twijfel. En zo eindigt het boek ook. Er was dus in Japan een en ander te doen over het beeld dat dus werd geschetst van de losbandige en nihilistische jeugd die uit het boek naar voren kwam, dat beeld. Maar dan moet je je natuurlijk afvragen, is dat soort seksuele relaties en die SM en dergelijke, is dat dan zo ongewoon in de Japanse literatuur en cultuur? Dan moeten we toch even teruggaan in de tijd. Dat is onvermijdelijk natuurlijk. Misschien zijn sommigen onder u vertrouwd met die termen ukiyo-e. Dat is een soort houtsnijkunst. Dat zijn prenten van de vliedende wereld, wordt het wel eens vertaald in het Nederlands. Houtsnijkunst, traditionele vorm, die een erotische variant hebben en die heet dan shunga. Vooral populair 18e, 19e eeuw. En ook grote artiesten. Het woord ukiyo-e komt trouwens ook in het boek voor en wordt verklaard in een voetnoot. Er worden daar ook de voorbeelden gegeven van grote artiesten in dat genre, Hokusai en Utamaro. Die hebben ook in dat subgenre van de shunga werken gemaakt. Het ging met andere woorden niet over clandestine of underground prenten. Dat was wel degelijk in de openbaarheid. En dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. En dat kunnen we dan toch wel vaststellen dat het er ook vrij bandeloos aan toe gaat. In andere prenten komen er zelfs octopussen en andere attributen aan te pas. Maar preuts kun je het in elk geval niet noemen. We zien ook een lesbisch tafereel. We zien, en dat is belangrijk voor wat ik straks nog ga zeggen, ook penissen in erectie en behaarde vagina's. En de mythe van de niet zo groot geschapen oosterling wordt meteen ook doorgeprikt in deze prenten.
Huh?
Ja. Ook in de pre-moderne Japanse literatuur valt de nodige erotiek te ontdekken. Een van de bekendste vertegenwoordigers is Ihara Saikaku. Daar is zijn naam de derde, uit de 17e eeuw, tweede helft 17e eeuw. Met veelzeggende titels als Koshoku Ichidai Otoku, wat dan in het Nederlands is vertaald als het leven van een man verslingerd aan de liefde. Ook Koshoku Gonin Onna, vijf vrouwen verslingerd aan de liefde. En ook Nanshoku Okagami, de grote spiegel van de herenliefde. Dus ook de homoseksuele relaties hadden hun plaats in de toenmalige Japanse samenleving. Met name onder samurai was dat niet gebruikelijk, dat er een seksuele band was tussen een oudere samurai, een mentor, en een jongere knaap. Door de latere, meer nationalistische aanhangers van de Bushido, de weg van de samurai, wordt dat wel eens zedig verzwegen. Omdat dat volgens hen indruist tegen het beeld van de stoere krijgers. Maar die homoseksuele relaties waren wel degelijk vrij gangbaar in die tijd. Wie geïnteresseerd is in het werk van Ihara Saikaku, mijn goede collega Jos Vos heeft een bloemlezing samengesteld, niet van moderne verhalen zoals ik, maar van pre-moderne Japans literatuur, Eeuwige Reizigers heet die. Helaas alleen nog in de ramsch te krijgen, maar een kanjer van een boek, heel dik. En daar staan fragmenten van die boeken ook in. Soms wordt erop gewezen dat het feit dat die losbandigheid en die tolerantie tegenover seks en afbeelding van seks is verdwenen bij de modernisering van Japan door invoering van het christelijke gedachtegoed. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Natuurlijk, er was al een christelijke invloed een paar eeuwen vroeger met Portugese missionarissen die daarna weer buiten gegooid zijn en christendom is al een tijd verboden geweest. Maar zelfs tijdens de Edo-periode, de Tokugawa-periode van de shoguns, 16e, 17e, 18e, 19e eeuw, zag je al campagnes vanuit dus de overheid, vanuit de shogunaat, om alles wat, alle boeken die gingen over alles wat plezant was, en zeker erotiek, te verbannen en te verbieden. Dat ging zo met golven een beetje. En ook, ja, er waren bewegingen en tegenbewegingen. Dus dat is in de Japanse samenleving zo een beetje op en neer gegaan. En soms waren er ook tegelijkertijd verschillende tendensen die tegen elkaar ingingen. Dus die preutsheid komt niet alleen door invloed van christelijke moraal, hoe dan ook. Maar we kunnen, als we naar de afgelopen eeuw gaan, ik ga kort een paar voorbeelden noemen van verhalen die in deze bundel staan, dus in Liefdesdood en in Kamara en andere Japanse verhalen. Er staat een verhaal in 1911, dus van meer dan 100 jaar geleden, van Junichiro Tanizaki, de vierde naam daar. Tanizaki is het best bekend, alhoewel bekend een relatief begrip is voor Japanse literatuur natuurlijk, bij ons voor latere romans zoals De Sleutel en Dagboek van een Oude Dwaas. Romans die gaan over obsessie en ook fetischisme. En dat zie je al in dat vroege verhaal van hem uit 1911. Dat heet Kinderspel, in de Nederlandse vertaling. In het Japans heet het gewoon shonen, een woord voor jonge tieners. Het gaat meer bepaald over een drietal jongens. Een rijke luiszoontje en een klasgenootje van hem van 10 jaar, een jongen van 12 en dan nog het zusje van het rijke jongetje van 13, 14. En in de grote woning van die rijke familie gaan die allerlei spelletjes met elkaar spelen. Maar die echt wel sadomasochistische trekjes vertonen en ook wel een seksuele ondertoon gaandeweg krijgen. Onder andere ja, worden koekjes vermengd met spuug en die moeten ze dan opeten en ze binden het meisje ook vast en spuwen dan ook voorgekoude koekjes in haar gezicht en zo. Aanvankelijk wordt het meisje meestal vernederd, maar naar het einde toe neemt ze wraak en gedraagt ze zich als een echte koningin over de jongens, als een echte dominatrix bijna. Als ze ze dwingt om op hun knieën te gaan zitten in een verduisterde kamer waarin zij in een bijna doorschijnend kleedje voor hen staat. En ze moeten zo zitten met een brandende kaars op hun voorhoofd, zonder te verroeren en eeuwige trouw aan haar zweren. Dat hangt echt wel in de taboes. Bij ons zou dat nog steeds nu in de taboesfeer hangen, dat verhaal. Alleen dat het van 1911 was, dus zoiets kon wel in de Japanse literatuur al toen. Explicieter is het nog een ander verhaal uit 1961 dan, Kleuterjacht, van Taeko Kono. Een vrouwelijke auteur. En dat is ook, het is geschreven dus door een vrouw en het gaat ook over een vrouw vanuit vrouwelijk perspectief. Een vrouw van rond de 30 die een bijna ziekelijke fascinatie heeft voor kleine jongetjes van 7 jaar. Ze is zelf ongehuwd, ze heeft dus geen kinderen ook, en ze haat eigenlijk kleine kinderen, behalve jongetjes van 7. En voor een zoontje van een vriendin van haar koopt ze bijvoorbeeld een truitje dat net iets te klein is met opzet, en dan geniet ze ervan om dat jongetje zo te zien friemelen wanneer dat truitje over zijn blote buikje trekt en weer uit probeert te krijgen. Dat blijft nog vrij onschuldig, maar dan als ze dan thuis is, krijgt ze fantasieën over kinderen die gemarteld en gefolterd worden door een vader. Een weerkerende droom. Ze zegt, de vader strafte het kind, hij berispte hem met een uiterst lieve stem, maar zijn hand was des te genadelozer. Het begon met een lijfstraf, zoals een vader die nog wel eens ten uitvoer kan brengen bij zijn kind, maar culmineerde in regelrechte wreedheid. En op het hoogtepunt besefte ze, op het hoogtepunt, dat is dan haar seksuele hoogtepunt, besefte ze telkens dat zulke dingen in werkelijkheid niet mogelijk waren en werd ze abrupt weer zichzelf. Ze bloosde dan en wist dat ze tot bedaren was gekomen. Maar dan komt er een beschrijving van echt in detail van haar droom, waarbij het echt gaat over gruwelijke scènes, want ik ga ze niet voorlezen, omdat je moet het eigenlijk het hele verhaal lezen om dan tot die scène te komen. Maar het jongetje wordt dan echt tegen gloeiende, met zijn blote rug tegen gloeiende golfplaten gedrukt en het eindigt zelfs met uitgerukte ingewanden en zo. Heel vreselijke tafereel. En zelf heeft ze ook een SM-relatie met een wat oudere man, nee, met een jongere man, sorry. Waarbij een bepaalde scène met de kralen van een rijksnoer bijna fataal afloopt. 1961, ook een verhaal dat, denk ik, bij ons, als je kijkt wat er destijds allemaal met Louis Paul Bon aan de hand was, ik denk niet dat dat gepubliceerd zou geraakt zijn hier in België, dat verhaal. In Japan dus wel. Dichter naar het heden toe hebben we dan auteurs zoals Ryu Murakami, geen familie van Haruki, wel een generatiegenoot, en aanvankelijk zelfs bekender dan Haruki Murakami in Japan. Die zat trouwens in de jury van de Akutagawa-prijs, toen Kanehara won met slangen en piercings. In boeken van hem, zoals Tokyo Decadence, de titel zegt het al, dat hij zelf ook heeft verfilmd trouwens, ook heel veel SM, callgirls, prostitutie. Maar daar zeiden sommige critici, ja oké, Murakami schrijft gewoon over zijn eigen mannelijke fantasieën. Hè. En dat stemt niet echt overeen met de werkelijkheid. Tot dan een paar jaar later Amy Yamada op de proppen kwam met soortgelijke thema's en dan wel als vrouw en vanuit haar eigen ervaring geschreven. Boeken als Kniel neer en Lik mijn hielen gaan over haar eigen ervaringen als SM callgirl. Niet alleen dat. In haar debuutroman schreef ze, Bedtime Eyes heet die, schreef ze over haar voorliefde voor zwarte mannen. En dat laatste was in Japan misschien nog zelfs chockerender dan de SM en de callgirls. Seks met negers, dat was helemaal obscene, volgens sommige mensen. Ook toen bleek dat ook dat autobiografisch was. Van Yamada staat ook een verhaal in de bundel Fiesta, verteld vanuit het perspectief van de seksuele lust. Dus lust als gevoel, hè, vertelt het verhaal. Helaas zit lust huist in een heel lelijke vrouw en wordt dus zelden bevredigd. Heel goed, heel mooi verhaal ook. Dus Yamada, Murakami en Taeko, al die mensen, op seksueel gebied gingen die minstens even ver als Kanehara in slangen en piercings. Misschien zelfs nog verder. Maar toch probeerde men in Japan ook dat beeld op te hangen van dat boek als chockerend en baanbrekend. Dat heeft natuurlijk veel met, tegenwoordig ook met hoe de media iets probeert te hypen. Om af te sluiten, iets over obsceniteit eigenlijk in Japan. Hoe dat bekeken wordt vanuit de overheid. Artikel 175 van het Japanse strafwetboek verbiedt de verkoop en de verspreiding van obscene en aanstootgevende geschriften, afbeeldingen en ander materiaal. Maar wat er nu precies obscene en aanstootgevend is, dat wordt niet gespecificeerd in die wet. En decennia lang hebben de autoriteiten gemakshalve het zichtbaar zijn van schaamhaar en of genitaliën, denk aan de shunga, dat hebben ze als criterium, vaste en enige criterium, gebruikt voor obsceen. En dat leidde dus in het recente verleden meermaals tot controverse en heel absurde toestanden. Je hebt dus enerzijds beroemde kunstfotografen, zoals Nobuyoshi Araki en Kishin Shinoyama, die problemen kregen met hun foto's, omdat er bijvoorbeeld in een natuurlandschap een naakte vrouw stond, gewoon stond, maar wel met haar schaamhaar open en bloot. Dat werd dan gecensureerd, of er kwamen problemen mee. Terwijl, en dat is natuurlijk een van die cliché verhalen over Japan, in de eerste, de beste supermarkt, de pornoblaadjes open en bloot naast de groenten in het trek liggen. Dat mag dan allemaal wel. Waarom? Omdat daar geen schaamhaar op te zien is. Omdat er een kettingzaag voorhangt of omdat een penis verdwenen is in een mond en je ziet hem dus niet. Hè. En dan mag dat dan wel. Hè. Dus dat leidde tot heel gekke toestanden. En als er in films bijvoorbeeld schaamhaar te zien was, dan werd dat weggecensureerd met witte bolletjes of zwarte vakjes. Dat die verkrachting zelf nog in beeld was, dat was dan geen probleem. Zolang de penis maar weg was en het schaamhaar maar weg was. Araki, de fotograaf, de bekendste Japanse fotograaf, zegt daarover: voor gewone mensen is schaamhaar niets speciaals. Obsceen wordt het pas wanneer de autoriteiten ons vertellen dat haar een maatschappelijk probleem is. Dus het is maar inderdaad wat de mensen ervan maken. Nu, de laatste jaren is daar wel een kentering van merkbaar. Maar het probleem is nog niet helemaal van de baan. Dat bewijst al het ophef dit jaar rond de zaak van de zogeheten vagina-artiesten. Haar artiestennaam is Roku Denashiko. Dat betekent niets nut. Haar echte naam is Megumi Igarashi. En zij werd daadwerkelijk dit jaar, een paar maanden geleden, veroordeeld tot een boete van 400.000 yen voor het verspreiden van obscene en aanstootgevend materiaal, zoals het in het strafwetboek staat. En dat ging dan over kunstwerken in de vorm van een vagina, zoals een kajak, op basis van een 3D-scan van haar eigen vagina. Dat ziet er dan zo uit. 400.000 yen, dat is dus, om en bij rond 4.000 euro, boete. Ze moest nog net niet de gevangenis in. En om helemaal af te ronden, een anekdote die me altijd is bijgebleven. Er is een Deens-Franse film. Ik woon toen zelf in Japan. The Wolf at the Door van Henning Carlsen uit 1986. Niet bekend. Over het leven van Paul Gauguin met Donald Sutherland in de hoofdrol. Op het eind van die film krijgt dus de schilder, Gauguin, van een jonge bewonderaarster een afscheidscadeautje. En dat blijkt een lok van haar schaamhaar te zijn. Nu was de vraag natuurlijk voor de censuurcommissie in Japan, wat doen we daarmee hè, als ze dat schaamhaar aan Gauguin geeft? En uiteindelijk is er geen wit bolletje of zwart vakje op terechtgekomen. Het besluit was dus dat schaamhaar mag als het netjes afgeknipt is met een mooi strikje erop. Ik dank u voor uw aandacht. En blijkbaar mogen jullie nu vragen stellen.
Ja, dank u wel, Luc. Ja.
Ja.
Vragen.
Ja. Oh ja, het is wat ik aan het begin gezegd heb. Ik erger me altijd aan die veralgemeningen van Japan, van in Japan is het zo en in Japan is het zo. Meningen die doorgaans worden gespuit door passanten in Japan. Dus mensen gaan op reis naar Japan voor 2 of 3 weken en ze weten het allemaal. Japan is zo en Japan is zo en de Japanners zijn zo. En dan het cliché dat dan onvermijdelijk komt, is dan inderdaad het contrast tussen de zen en die hectische toestanden die je in grote steden als Tokio krijgt. Maar er is allemaal niks verwonderlijk aan. Er zijn 130 miljoen Japanners. En in tegenstelling tot wat sommige theorieën ons willen doen laten geloven, zijn die mensen heel verscheiden. Verschillende karakters, verschillende interesses, verschillende subculturen. Een groot verschil tussen het platteland en de grootstad. Natuurlijk, die hele zen-boeddhistische toestanden, dat is een heel marginaal verschijnsel. Als je naar een zen-klooster gaat tegenwoordig, dat zit vol buitenlanders. De enige Japanners die daar nog zijn, zijn degenen die met stokken
buitenlanders
kopen. Maar voor het overige ook gewoon sake drinken en sigaretten roken. Niet veel zen aan te merken. Dus je moet dat is allemaal heel relatief. En ook niet uniek voor Japan, dat contrast. Ik bedoel, ook in andere maatschappijen of culturen zijn er mensen die het graag rustig aan doen en op een bergtop gaan zitten. Of in de natuur. En anderen die liever in de hectiek van de stad leven. Maar op seksueel gebied, dat is ook iets wat ik vooral met die bundel ook wilde doen, is het contrast en de diversiteit tonen. Niet alleen in hoe seks op heel uiteenlopende manieren wordt behandeld, maar ook de oorlog en andere thema's, soms heel expliciet, soms heel subtiel. Dus het is heel gevarieerd.
Denk je dat de kijk van het Westen op Japan is, vooral op seksualiteit en dergelijke, dat ook een beetje gewoon te maken heeft met een soort van exotificering van Japan, die al zo ver teruggaat met een soort van ideaalbeeld ook van de Japanse vrouw als de vrouw die rein is, in tegenstelling tot de Europese vrouw, en dus een soort van mannelijk fantasma?
Ja, de mannelijk fantasma is heel. Dus de eerste Westerlingen, of eigenlijk niet de eerste, maar toen er meer en meer Westerlingen in Japan aankwamen naarmate de 19e eeuw naar zijn eind liep, die kwamen dus in contact enerzijds met die shunga, die erotische afbeelding. We dachten van, wow, dat is hier het aardsparadijs, seks avond. Maar dat klopt natuurlijk niet met wat ze op straat zagen, of, waar dan die Japanse vrouwen heel onderdanig en beleefd en zich keurig gedragen, tot in het perfecte. En daar is dan ook dat beeld ontstaan, wat dan natuurlijk ook wel een beetje gecultiveerd wordt in bepaalde geschriften, van het onderdanige vrouwtje dat plotseling zich kan ontpoppen tot een wulpse, geile, wat je er ook maar van kunt verwachten. Dus dat is echt heel vaak opgehaald met beeld en nog altijd.
Mogen ze elkaar kussen
op straat?
Want dat zie je
daar eigenlijk nooit, hè? Je ziet dat minder dan in bepaalde culturen, minder dan in Zuid-Europa in elk geval. Dat gebeurde niet tot, dat behoorde niet tot de traditionele omgang. Ondertussen zijn er mensen die dat wel doen. Maar goed, ik denk 100 jaar geleden. In Vlaanderen kusten mensen elkaar ook niet op straat in de groep. Dus dat zijn ook dingen die weer in de zorg niet zijn voor Japan. Vaak vergelijken ze Japan altijd met Amerika. Dus ze vergeten dat er ook nog andere culturen staan buiten die twee. En andere culturen zijn vaak daar ergens tussenin of dingen zelfs dichter tegen Japan aan dan Korea en China. Het is wel zo dat lichamelijk contact, publiek lichamelijk contact, dat is wel anders traditioneel bekeken. Ik herinner me nog een film van Naomi Kawase, een van de bekendste vrouwelijke regisseurs van het moment, waarbij een afscheidsscène van een van haar films, dat is een heel emotioneel afscheid binnen de context van de film, en mensen nemen elkaar hand, of mensen, het is zelfs zo, ze geven elkaar een hand zo, en een afscheid. En het westerse publiek zei van, allee, hoe kunnen ze nu zo afstandelijk doen? Het is toch geen intiem of intens afscheid? Terwijl Kawase zelf, het feit dat die mensen elkaar aanraken, op zich is al enorm, want normaal zou het alleen bij een buiging gebleven zijn. Dus daar is het wel een verschil. Maar ook dat verschuift ook onder invloed van Hollywood en dat ook in Japan.
Ja, dat valt toch als ze. Die zijn dan foto's nemen van de trouwers. Ja. Ja, die van alles, maar ze kussen elkaar. Ja. Wow. Wat bij ons eerst is dat op een trouwfoto komt en ze elkaar kussen, dat zie je daar dus nooit.
Ja.
Dat valt
op. Ja. Tja, dat zijn geplogenheden, sociale geplogenheden. Dat evolueert wel, maar. Ja, ik heb het niet bij me. Ik weet wel, er staat, ik denk dat er een kleine citaat staat van Murakami, die dus in de Murakami noemde het een verslag van een excentrieke wereld waaruit zeer duidelijk wordt wat er in de hoofden van jonge vrouwen omgaat. Een radicaal beeld van onze tijd. Dat was dus volgens een van de juryleden de oudere schrijver, de wat oudere schrijver van Yu Murakami. Dus het ging vooral, ja, het had echt wel veel te maken met hun leeftijd. Had iemand van 49 dat boek geschreven, dat waarschijnlijk de prijs niet gewonnen, ook al was het dan een debuut of zoiets. Daarom ook dat de prijs werd gedeeld door die twee tienermeisjes. Waarbij het andere verhaal was niet zo seksueel expliciet of choqueerd. Maar het ging vooral daarom dat het ook de hype was. Want Murakami, we hebben het boek ook nog gehad, was ook twee keer genomineerd voor die prijs met zijn eerste twee boeken. Maar heeft hem uiteindelijk niet gewonnen. Het is wat altijd een beetje bij de hand is. Maar ja, ik ben nu een essaybundel van Murakami aan het vertalen over zijn schrijverschap. En daarin heeft hij het over die Akutagawa-prijs en dat hij hem nooit gewonnen heeft. En dat hij dat niet belangrijk vindt natuurlijk. Dat schrijft hij, beschrijft hij een paar minuten. Maar hij zegt ook van ja, kijk, wat is die Akutagawa-prijs? Dat is een uitgeverij, Bungei Shinju, die die prijs in het leven heeft geroepen. En die wil gewoon ja, aandacht voor bepaalde werken die ze dan kunnen hypen in de hoop dat die dan goed gaan verkopen. Dus dat is een hele commerciële strategie achter natuurlijk. Dus dat bij deze twee jonge dames, dat spelen we dan ook zeker mee.
Denk je dat
het
een romans die dan gaan worden geschreven en publicaties niet meer zoveel succes hadden omdat de shock weg was. Dat het niet meer zo expliciet ook.
Ja, ik moet zeggen, ik heb haar recentste boeken ook niet meer gelezen. Maar het tweede boek, dat nog in het Engels is vertaald, Autofiction, ging ook weer over een heel getroubleerde jonge dame. Op het moment van het verhaal, vooraan in de 20, maar ze kijkt daar wel terug. Dat fases in haar leven, 19, 18 en 15. En ook weer anorexia en al dat probleem. En ik denk inderdaad dat het shockgehalte een beetje weg was. En ook wat je vaak hebt natuurlijk met auteurs die zo autobiografisch schrijven, is dat ze op een bepaald moment ook uitgeschreven zijn. Ofwel blijven ze hetzelfde thema herhalen en uitmaken. Ofwel proberen ze iets helemaal anders te doen, maar lukt het hen dan niet zo goed.
Dus je moet op aan.
Ja, dus je moet op aan, heeft het belangrijk uitgehouden. Die heeft een zeker niveau blijven aanhouden, al heeft toch ook verkoopsucces blijven aanhouden, maar Kanehara is zo'n beetje, dat succes van het debuut heeft ze nooit meer kunnen evenaren, dus dat is in de buurt. Je hoort er ook, ik hoor het ook niet echt meer.
Wat vraag je? Dan zeg ik van harte bedankt voor de interessante lezing en hopelijk dat de volgende keer ook weer een volgende op de vijfde verdieping.
Ja.
Bedankt.
Ja.